Welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering. Ik heb weer vandaag twee inspirerende gasten. Ik wil jullie natuurlijk als eerst even vragen om te abonneren op onze podcastserie. En vergeet niet een duimpje of sterretje achter te laten als waardering. Heb je nog suggesties of vragen? Laat ze achter vooral in de comments. Heren, welkom bij de podcast. Tom, mag ik vragen om jezelf te introduceren?
Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten, 40 jaar bij Defensie gewerkt. 7 jaar geleden ben ik daar gestopt. En inmiddels ga ik door het leven als de klimaatgeneraal. Veel bezig op de raakvlak tussen klimaat en veiligheid. Ik kijk er vooral vanuit een veiligheidsbril naar. En daarnaast ben ik gezant op Europese Defensiesamenwerking.
Dankjewel voor de introductie. En Gert?
Ik ben Gert Furrink, waarnemend politiechef van Oost-Nederland. Dat is Overijssel en Gelderland. Daarnaast ben ik portefeuillehouder milieu voor de Nationale Politie.
Dankjewel. Heren, de laatste stelling alweer. Ja, en die luidt. Over 10 jaar is milieuveiligheid een dominante reden voor inzet van politie en defensie. Ik zie twee hoofden heel erg knikken. Wie wil als eerste erop ingaan? Gert.
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk overigens dat dat voor een deel nu al zo is. Maar we hebben het al even gehad in de eerdere stellingen dat we zeiden van er zijn hele grote demonstraties waarbij nu al een grote inzet wordt gevraagd op als het gaat over demonstraties van Extinction Rebellion en van de boeren. Dan zijn dat al partijen die een grote inzet van ons vragen en een groot deel van ons werk domineren. We hebben het gehad over de inzet van milieurecherche en van milieuagenten. Ik denk dat dat ook alleen maar gaat toenemen. Zowel het werkaanbod, alhoewel dat nu ook wel veel groter is, maar ook dat het steeds hoger op de agenda zal komen. En waardoor er meer intel wordt ingezet en ook meer zaken boven zullen komen. Dus dat ik denk dat daar nog veel meer op gaat gebeuren. Maar ook waar we het eerder over hebben gehad, alle geopolitieke ontwikkelingen. Ik denk dat, voor een deel doen we natuurlijk alles aan om de klimaatverandering, de impact daarvan zo klein als mogelijk te maken. Tegelijkertijd zou het naïef zijn om te zeggen dat we dat gaan stoppen. Dus dat wordt natuurlijk allemaal nog echt wel een stuk erger. En dat gaat ook zeker leiden tot nog veel meer migratiestromen en allerlei mensenhandel en wapenhandel die daar weer achter schuil gaat. Dus ik ben ervan overtuigd dat de impact is nu al enorm en die gaat nog veel groter worden. En ook inderdaad, waar we het ook al even eerder over hadden, de dingen zoals de overstroming in Limburg. Ik denk ook gewoon de impact van het klimaat in Nederland. Dat zou ook naïef zijn om te denken dat is afgelopen. Ook daar zullen zeker nog meer impact merkbaar zijn van de klimaatverandering. En ook dat doet een beroep op de politie.
Ja. En Tom, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk dat het wel dominanter gaat worden. Ja. Of het echt een bepalende factor gaat worden, dat is denk ik niet zo snel. Omdat de effecten van klimaatverandering heel indirect zijn. Het jaagt bestaande conflicten aan, het jaagt bestaande risico's aan en het vergroot ze. Dus het zal meer integraal in de bestaande risicoafwegingen een veel dominantere rol gaan spelen. Om toch wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende dynamiek. En dat is wel heel erg belangrijk om je operatie op af te stemmen. Dus in die zin gaat het meer bepalend worden. Of het snel genoeg gaat is een andere vraag. Want vaak gaan wij het pas echt serieus nemen op het moment dat we het voelen.
Ja.
Maar op het moment dat je het voelt, ben je eigenlijk te laat. Dan zit je toch weer in die reactieve kant. En de kunst is wel om daar proactief in te blijven. En het dus ook serieus te nemen nu al. En mee te nemen in je beleidsontwikkeling. En daar zie ik gelukkig nu steeds meer ruimte voor ontstaan. Totdat het geld kost. En dan krijg je weer een andere discussie.
Ja.
Dus ik denk dat we daar nog een beetje overheen moeten stappen. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar in ieder geval bij Defensie nog wel. Als je het echt gaat vertalen in je plannen en in je verwerving van toekomstige middelen. Ja, dan mag het vooral niet kostenverhogend werken.
Ja.
Die rem staat er dan al snel op.
Ja.
En misschien denk nog dat we daar overheen moeten stappen. Zeker als je meer naar de integrale kosten en levensduurkosten gaat kijken, kan het ook besparingen opleveren.
Ja.
Maar geld is vaak wel een remmende factor.
Ja,
dat is heel herkenbaar. Ik denk dat, ik heb al wel eens vaker gezegd, ik vind de politie heel erg goed in vandaag, maar niet zo heel erg goed in morgen.
Ja.
Laat staan in overmorgen. En daar moeten we echt een been op bijtrekken. Dus als er nu een incident buiten gebeurt, dan vliegen we naar buiten en dan gaan we de goede dingen doen.
Ja.
Maar nadenken over waar moeten we over 5 jaar staan, laat staan. Nou, waar moeten we over 10 jaar staan,
ja.
Als de stelling luidt. Daar moeten we echt nog veel beter in worden. En daar heb ik wel zorgen over.
Ja. En hoe belangrijk is dan de samenwerking of partnerships met de industrie die om jullie organisaties heen hangen? Want die komen natuurlijk uit de civiele kant. Die hebben misschien andere soort budgetten. Die gaan misschien wel waarschijnlijk een stuk sneller dan jullie eigen organisaties.
Ja.
Hoe
ik denk echt dat je andere vorm van samenwerking gaat krijgen. Met gemeentes, maar ook met de private sector. Want veel van de technologie die heel veel potentie biedt op dit vlak, is gewoon civiele technologie. Ja. En dat zit buiten de defensieindustrieën. Dus je zal dat veel meer moeten gaan integreren ook in je defensieindustrie, in je toekomstige capaciteitsontwikkeling. En dat vereist andere vormen van samenwerking. Daarnaast zie ik dat er in het bedrijfsleven ook een hele beweging gaande is van levensduurverlenging en reusables, refurbishen en et cetera. Dus ook daar zie je dat we aan het leren zijn, hoe kunnen we naar meer circulariteit toe.
Ja.
En circulariteit klinkt als een vies woord, maar circulariteit heeft alles te maken met grondstofonafhankelijkheid. En wij worden nu steeds afhankelijker van grondstoffen die schaarser worden.
Ja.
En dat gaat enorm verstorend werken in de toekomst. Want dan krijg je veel meer strijd om die grondstoffen, ze worden minder gegarandeerd, ze worden veel duurder. Dus dat gaat een enorme stempel drukken, ook op ons economische model. Dus ik denk het land en het bedrijf wat erin slaagt om zichzelf grondstof onafhankelijker te maken, en dat geldt ook voor organisaties, zijn daarin veel autonomer en minder kwetsbaar.
Ja.
En ik denk dat dat wel een ontwikkelgebied van de toekomst wordt. Gelukkig zie ik daar nu steeds meer bedrijven in actief, maar dat zijn wel start-ups. Hè. Dat zijn wel kleinere bedrijfjes van de buitenkant. En de grote bedrijven die blijven angstvallig vasthouden aan hun eigen winstmodellen,
ja.
Aan huidige winstmodellen. Dus ja, die hebben twee keuzes. Of ze gaan het integreren, of ze houden het buiten boord. En dan worden ze op een gegeven moment ingehaald links of rechts door andere ja. bedrijven. Maar voor Defensie denk ik dat het bedrijfsleven, vooral in de ontwikkeling van toekomstige capaciteiten, dat er veel meer een sparringspartner moet worden. En dat je ook in je contractvorming naar het bedrijfsleven toe, kunnen wij dit soort criteria meer inbouwen. Ja. Waarmee je dus ook het bedrijfsleven dwingt om meer duurzaam te gaan ontwerpen. Want vaak zit het in die design. Hè. Tot nu toe hebben we gedesigned met overvloed aan grondstoffen. Ja, dat is straks niet meer. Dus je moet op een andere manier je design gaan inrichten. Je moet op een andere manier naar je energie gaan kijken. En dat vereist ook een soort samenspel.
Ja.
En als ik nu kijk naar de gradaties in materieel die we hebben, de infra, ja, dan kan je één op één kopiëren wat er civiel gebeurt. Hè, en dan kan je ook lokaal met gemeenten samenwerken. Je voertuigen kan je ook bijna één op één kopiëren. Maar schepen en vliegtuigen is een andere tak van sport. Daar is ook de civiele sector vol mee bezig. Maar ook Defensie zou daarin een soort platform voor vernieuwing kunnen zijn. Als je daar je research en development op gaat richten, in samenspraak met die private partijen.
Ja. Hoe kijk jij daar vanuit politie?
Ja, zeker. Ook deze. Ik denk dat wij niet in alle opzichten de meest innovatieve organisatie zijn die er bestaat. Maar je ziet wel dat als het gaat over nieuwe vormen van criminaliteit, bijvoorbeeld in het kader van cyber of high-tech crime, dat wij al steeds meer in staat zijn om samen te werken met andere publieke en ook private partijen. En dat zit hem in de hele breedte. Dus dat gaat soms inderdaad over technologie en over innovatie. Maar het kan ook gaan over kennis en expertise. En het kan ook gaan over informatie.
Ja.
En het gaat ook, als het gaat over publiek, misschien wat meer over andere bevoegdheden. En ik denk dat wij de laatste jaren al enorm stappen aan het zetten zijn, omdat we niet alleen op de wereld zijn, maar dat we in gezamenlijkheid met andere organisaties in gelijkwaardigheid moeten doen. En dat die vaardigheden die we daarin aan het opdoen zijn, die zullen alleen maar harder nodig worden. En het is natuurlijk steeds meer een verknoopte netwerk, samenleving. Ja. En dat geldt voor heel veel complexe problematiek en zeker ook voor klimaat- en milieuproblematiek. Ja. Daar moeten we nog veel beter in samenwerken, zeker ook met de private sector. En, nou, daar zijn de eerste tekenen al wel van zichtbaar dat we daar goed in gaan worden. Maar de stelling was over 10 jaar, dan zal dat nog veel belangrijker zijn dan nu. Dus daar moeten we zeker mee doorgaan.
Ja.
Er gebeurt ook al veel, ook op de werkvloer. Hè? Dus ook politie en defensie, zeker de Marche Zee en de politie,
absoluut,
hebben natuurlijk heel veel kennis geïntegreerd met elkaar. Zijn dat samen aan het opbouwen. Maar ook op andere terreinen, onbemande systemen, bepaalde communicatiesystemen, kan je natuurlijk heel veel samen doen. Omdat we dezelfde eisen stellen aan materieel, dezelfde belangen hebben, kan je daar de handen ineens slaan.
Ja.
En wat ik leuk vind om te zien is dat we nu binnen Defensie ook een soort living labs krijgen. Hè? Een soort proefomgevingen waar je kan experimenteren. Dus in Ede bijvoorbeeld is een proefomgeving van hoe moet een toekomstige compound eruit zien. Hè? Een militaire basis. En die hebben één centraal doel. En dat vind ik het mooie van de eenvoud. Het centrale doel is hoe kunnen wij een compound bouwen die volledig zelfvoorzienend is. Op gebied van water, energie, alle goederen die ze nodig hebben. Dat zal nooit volledig haalbaar zijn. Nee. Maar door die omgeving te creëren, door bedrijven uit te nodigen, universiteiten uit te nodigen, om daar beproevingen te gaan doen, met elkaar in interactie te gaan, zie je heel veel samenwerking ontstaan. Ook heel veel innovatie zie je eigenlijk opbloeien daar, die heel praktisch is.
Ja.
heel erg aansluit op de behoeften van onze organisaties. En die je daarna ook goed kan gaan gebruiken. Ja. Ja. Ik denk dat we dat soort experimenteerruimte en innovatieruimte wat meer moeten gaan creëren in onze organisaties. En niet alleen maar afwachten wat de markt mee komt.
Ja, ja, dat snap ik ook wel. En ik hoor ook wel gelukkig, ook wel logisch, dat je natuurlijk steeds vanuit Defensie en politie meer samenwerken. Maar ik kan me voorstellen met zo'n innovatielab, zo'n voorbeeld wat je net geeft, ja, dat het ook voor een politie interessant kan zijn. Van oké, hoe kan ik opeens als op locatie wat langer moeten blijven staan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat we zelfvoorzienend zijn, zeg maar?
Ja, zeker.
Ja. Zonder dat we weer allemaal dingen moeten regelen.
Ja, zeker.
En ook daar kan je weer leren van andere landen. Amerika is er heel ver in, hè? Ook al onder Trump, hè, waren ze al mee aan de slag. Het bleef een beetje below the radar. Maar Trump was ook heel anti-klimaat.
Ja.
Maar op alle staten in Amerika waren volop met klimaatagendas bezig. Omdat ze gewoon iedere dag worden geconfronteerd met allerlei vormen van natuurrampen. Ook omdat ze het belang ervan zien. Dus de Amerikaanse defensie is heel erg bezig geweest met smart grids, hè, met smart energy hubs. Van hoe kunnen wij veel autonomer worden in onze energievoorziening? En met het bedrijfsleven zijn ze ook gaan kijken hoe kunnen we bijvoorbeeld small medium reactors, nuclear reactors gaan ontwikkelen die je gewoon op een vrachtauto kan zetten. Hele kleine reactoren die heel veel energie produceren, waarmee je een volledige eenheid compounds integraal kan ondersteunen van energie.
Ja.
Heel mobiel. Ja. Ja, en dat biedt weer heel veel potentie. En energie is vaak een vies woord bij mensen, maar als ik moet kiezen tussen kernenergie, wat heel veilig is tegenwoordig en waarvan je het goed kan opslaan, en kolencentrales en gascentrales die we nog 40, 50 jaar in leven moeten houden.
Ja.
Dan vind ik de keuze niet zo moeilijk. Dus dan kan je dat prima zien als een soort interim oplossing. Ja. In afwachting van nog betere technologieën.
Ja. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. En over 10 jaar, vanuit de politie gezien, jullie zijn nu al actief bezig en groeiende in milieucriminaliteit. Er zijn grote processen bezig. Zien we over 10 jaar dan daar het effect van terug? Van wat jullie nu hebben gedaan en dat we misschien al een positieve zin klimaatverandering zien?
Nou, ik denk dat, kijk, dat is ook al een paar keer langs geweest. Wij zijn natuurlijk wel een organisatie die redelijk reactief is. Dus wij doen wel van allerlei dingen in preventie. Maar wij reageren natuurlijk vooral op allerlei incidenten die er zijn. Denk wel over 10 jaar dat wij een organisatie hebben die nog veel dieper in dat milieunetwerk zit en met de milieuagenten verbonden is met allerlei partners die er zijn, zowel aan de groene organisaties als ook aan de omgevingsdiensten en andere publieke organisaties. Dus daar gaan we zeker dingen van zien. En ik denk ook als het gaat over de aanpak van grote vervuilende organisaties, daar ga je daar ook nog meer van zien. Daar zien we nu ook al de eerste echt grote zaken van. Hey, ik heb in het verleden wel eens verzucht dat ik vond dat Milieudefensie ons werk deed. Nou, ik vind dat dat nu al heel erg hard aan het veranderen is. Hè? Dat wij nu wel degelijk zelf ook in staat zijn om grote vervuilende organisaties aan te pakken. Nou, daar zien we pas de eerste grote zaken van en dat zullen er nog veel meer zijn. Dus daar gaat zeker wel een impact van uit. Maar terecht, zoals Tom eerder zei, dat is natuurlijk reactief en je wilt natuurlijk uiteindelijk ook een verschil maken aan de voorkant. En daar zullen we nog wel wat stappen moeten zetten, denk ik.
En hoe belangrijk is dan wetgeving? Want aan de ene kant heb je wetgeving natuurlijk nodig om te kunnen optreden. Aan de andere kant moet het je, wat Tom ook al eerder zei, het moet je niet beperken in je mogelijkheden natuurlijk.
Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat binnen de huidige wetgeving kan er al heel erg veel. Ik denk dat er nog wel wat verwarring in zit als het gaat over het hele vergunningsstelsel. Maar daar is al heel veel over gezegd en geschreven. En daar wordt ook al beter naar gekeken nu en ook naar de organisatie daar een rol in hebben. Maar ik denk dat daar misschien weer meer winst in zit dan in meer wetgeving. Ik denk dat het meer gaat over de vraag hoeveel uitzonderingen gaan we maken op die wetgeving door allerlei vergunningen te verlenen, waardoor het toch een soort van moeras wordt.
Ja.
Ik denk dat daar wel winst op te behalen is. Dus mijn roep zou niet zijn van ik heb meer wetten nodig, maar meer ik heb minder uitzonderingen op die wetgeving nodig.
Ja, dat snap ik. Ik vraag me nog af, innovatie 10 jaar, wat hoop je dat er voor innovatie staat over 10 jaar binnen Defensie? Wat zou nou de ultieme innovatie zijn?
Nou, ik hoop dat we dan volledig zelfvoorzienend in energie kunnen zijn. Want daar gaat de innovatie nu echt razendsnel. Wereldwijd worden miljarden en miljarden geïnvesteerd in innovatie.
Ja.
Nieuwe batterijtechnologieën, nieuwe opwektechnologieën, nieuwe conversietechnologieën. En die kan je allemaal mobiel maken, kan je ook allemaal meenemen naar je missiegebieden. Dus ik denk dat daar een enorme slag geslagen kan worden. Ik denk dat Defensie over 10 jaar de hele infrastructuur, het vastgoed, grotendeels veranderd kan hebben. Ook verduurzaamd kan hebben op een manier dat het gewoon veel prettiger is om te wonen en te werken op kazernes. En vliegvelden en havens. Ik denk dat met name de lichte voertuigen, dat we ook een hele grote slag in kunnen slaan. Want over 5 jaar rijdt bijna heel Nederland elektrisch. Want dan mogen die fabrikanten alleen nog maar bijna elektrisch verkopen. En 5 jaar tot 10 jaar daarna ook de vrachtautosector. Ja, dan kunnen wij niet op dieseltjes blijven rijden. Dat wordt ook peperduur qua instandhouding. Dus je wil ook niet het Cuba van Nederland worden. Dus ik denk dat die ook dat dwingt en stimuleert om die omslag sneller te gaan maken. Dus ik verwacht dat over 10 jaar we ook op dat gebied een grote stap hebben kunnen realiseren. De scheepvaart en luchtvaart is een ander vraagstuk. Dan moet je echt die research en development kant aanpakken.
Ja.
En ik verwacht ook dat wij het dan veel meer in de analyses hebben ingebed. Dus dat we ook forecasting methodes, early warning mechanismes hebben ontwikkeld, onze inlichtingensystemen daar meer op hebben ingericht om dat soort effecten goed te kunnen inschatten en te kunnen anticiperen. Ja. Dus die stappen denk ik dat we allemaal binnen 10 jaar moeten kunnen zetten.
Ja, en politie ook?
Ja, zeker. Nou, het zou wel de beste innovatie zijn als wij over 10 jaar niet alleen een blauwe, maar ook echt een groene organisatie zijn. En dat ons hele wagenpark gewoon elektrisch is en de gebouwen duurzaam en allerlei andere dingen die wij doen als het gaat over de spullenboel. En tegelijkertijd dat het als het gaat over de aanpak van milieucriminaliteit of de rol van de milieuagenten, dat het niet langer meer een niche is, maar gewoon een van de belangrijkste dingen die we doen.
Ja.
Ja, ik wil wel het belang van die circulariteit even benadrukken. Ja. Want als ik wereldwijd kijk, hè, dan kan je dat ook niet loszien van een groeiende wereldbevolking. Hè. Onze wereldbevolking gaat bijna verdubbelen deze eeuw. We hebben nu al meer dan 30% meer bevolking dan in het jaar 2000.
Ja.
En die trend gaat nog even door. Dat betekent dus ook een verdubbelende vraag. Om water, om eten, om ruimte, om goederen.
Ja.
En dat stelt allemaal claims aan omgevingsfactoren die schaarser worden. Want daartegenover staat die trend van afnemende beschikbaarheid van grondstoffen. Dus we krijgen wereldwijd een steeds grotere kloof tussen vraag en aanbod. En dat is het centrale vraagstuk voor mij. Hoe gaan we die kloof overbruggen? En klimaatverandering maakt het lastig om die te overbruggen. En ook de huidige geopolitiek maakt het lastiger. En als wij daar niet in slagen, ja, dan krijg je dus alleen maar meer conflictstof. Dan krijg je meer competitie, meer conflicten.
Ja.
En dat hou ik het bedrijfsleven ook voor. Van je zit nu op een doodlopende straat. Als je zo blijft doorproduceren, dan loop je tegen je eigen einde aan. Want dit is geen houdbaar model.
Nee.
En het wordt alleen maar duurder en risicovoller. Dus je moet nu gaan innoveren om van het model af te stappen. En je moet jezelf dus meer grondstof onafhankelijk gaan maken. Dat geldt op economisch niveau voor Nederland, maar dat geldt ook op klein niveau voor bedrijven en organisaties. Want dat maakt je minder kwetsbaar.
Ja.
En ik denk dat dat muntje nog niet is gevallen en dat we daar echt wat meer aandacht aan moeten gaan besteden. En dat kunnen wij meenemen in onze eisen die wij stellen aan materieelverwerving, et cetera. Dat je dat soort, hè, dat je ook dat meer een stimulerende werking. Wij besteden beide miljarden in materieel.
Ja.
Ja, daarmee kan je ook het bedrijfsleven toch wel stimuleren en misschien wel dwingen om dat soort innovaties op die manier vorm te geven.
Ja.
En dan wordt het vanzelf ook betaalbaarder.
Ja, dat snap ik wel. Vind ik mooi ook wel om dat meer terug te zien. Zeker met de nieuwe generatie.
Terug. Het betaalt zich terug in meer veiligheid en in minder conflicten. En daar hangt een veel grotere prijs aan.
Ja. Ja,
dus ik denk zeker. Dat we ook niet alleen maar puur financieel technisch moeten bekijken, maar je hebt ook een soort risicotechnische kostenafweging. En hoe meer je kan voorkomen, hoe minder enorm geld je erin moet stoppen om het te bestrijden.
Ja. Nee, ik wil hem daarmee afronden. Heel erg bedankt dat jullie in mijn podcast waren. Ik heb er heel veel geleerd. En bedankt.
Graag gedaan.
Ja. Super.